die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 16, het derde en het zesde vers. Aan de Hebreeën, het 12e hoofdstuk. Hebreeën 12.
Daarom dan ook, als wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leedzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op den overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanigen tegenspreken, van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. En mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij gezelt eens iegelijk een zoon die hij aanneemt. Indien gij de kesteding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kesteedt? Maar indien gij zonder kesteding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders ons het vleesjes wel tot kesteders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer den vader der geesten onderworpen, zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, maar dat het hun goed dacht gekasteed, maar deze kasteed ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kasteding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dergenen die door dezelfde geoefend zijn. En daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maak de rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is en niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, en dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruit om de beroer te maken en door dezelfde velen onreinig worden. En dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot een tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welken die ze hoorden baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen daar geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben zeer bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe, dat gij dien, die spreekt, niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wees aan de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, Laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur.
Laat ons samen Gods aangezicht zoeken en hem om zegen vragen. Heere, in uw hand is ons leven. Wij naderen tot u, omdat u ons alleen helpen en redden kunt. Omdat u zelf eerst tot ons genaderd zijt en ons uw woord gegeven hebt, waaruit we weten wie we geworden zijn door de zonde. Waaruit we weten wie gij wilt zijn voor zondaren. Mogen dat ook vanavond onze gang naar uw huis bepaald hebben. Om hier te mogen komen uit het midden van het drukke leven. Met al zijn zorg en al zijn kommer. Waar ons hart zo mee vervuld kan zijn. Om hier te zoeken de dingen die niet in de wereld te vinden zijn. De hemelse dingen, de eeuwige dingen, de onzichtbare dingen. Die wezenlijke waarde behouden als deze wereld voorbij gaat met al wat erin is. Heere, u hebt ons het voorrecht geschonken dat wij ervan weten mogen. We behoeven niet te leven gelijk de kinderen van deze wereld. Want gij hebt ons weliswaar gezegd dat we een strijd te strijden hebben. Maar gij hebt ons ook beloofd dat we eenmaal de overwinning behalen zullen en in uw kracht zullen voleindigen de strijd waar gij ons in geplaatst hebt. Heere, als we soms moe worden om die strijd, die zullen er vanavond wel zijn. Als we de weg niet meer weten, als we geen wapenen meer hebben, als onze kracht ontbreekt, soms ook geen lust meer hebben om te strijden, omdat we het nut er niet meer van inzien. Omdat we moedeloos onder worden. Wil u dan vanavond uw woord zo gebruiken. Dat we net als die gemeente aan welke ge deze brief schreef. Zouden worden opgewekt. Toch te volharden. En door het woord uw waarheid opgescherpt met nieuwe moed. Dat hemels en heilig doel voor ogen zouden voortgaan. Achter hem die de banier draagt boven 10.000. En die geen vermoeide en geen struikelende en geen ellendige op het slagveld zal achterlaten. Die ze alle met u voert naar de eeuwige overwinning. Hongerig, dorstig, ellendig, alleen, verlaten. Maar die ze achter u aantrekt. En gij, Heere Jezus, grote banierdrager van Sion. Gij staat op de wallen van de overwonnen vesting. In het vaderland hierboven. En de banier hebt ge in uw vingers omklemd. Niemand zal hem uit uw hand roven. Want ge hebt het volbracht. En ge hebt het koninkrijk van een vader ontvangen. En ge hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Laat ons dan vanavond daar door aangegot en daarmee bekrachtigd en doorstroomd met die gloed. Van liefde vuur, van brandende ijver, mogen opstaan als ons geloof is ingezonken, als onze kracht tekort schiet. Om sterkte te mogen ontvangen naar die eeuwige overwinning van u, die ge niet voor uzelf behoudt, maar die ge bevochten hebt voor mensen die al lang het onderspit hadden moeten delven. Voor zondaren die elke keer weer opnieuw weigeren om de strijd voor te zetten. Voor mensen die elke dag opnieuw door die kracht van u moeten leven, anders is er geen kracht en geen vooruitgang op het levenspad. Wil u dat vanavond tot ons zeggen, Heere, opdat de zwakken zeggen, ik ben een held, en dat de voeten der struikelenden werden versterkt. Maar Heere, denk ook aan degenen die u niet kennen, die nog nooit die overwinning in u aanschouwd hebben, de kracht van het geloof nooit ervaren, de zoete vrede met God, op de ternederwerping van de zonde, in hun ziel niet hebben gesmaakt, laat die vanavond komen tot de zaligmakende kennis van u, Heere God, en van de Zoon van uw liefde, Jezus Christus, daar uw arm met macht is en genoeg uitgaat om uw koninkrijk te bouwen, bidden wij van u of u ook heden nog mensen als paarlen aan uw kroon wilt toevoegen, daar in de veelheid van uw onderdanen uw heerlijkheid bestaat en gij heersen zoudt van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. We vragen toch niet anders van u als dat u zelf beloofd hebt, Heere. Het is toch uw zaak en uw rijk. Het gaat toch om uw volk. Breng ze dan toe, die andere schapen die van deze stal niet zijn, maar die ook moeten worden toegebracht. Laat ze uw stem horen en laat ze komen uit de heggen en steggen. Laat ze u mogen volgen, laat ze zich laten dragen op uw armen, de armen van uw woord, de armen van uw genade, de armen van uw beloftenissen, om zich te laten dragen aan uw voeten. Heere, ook onze jongens en meisjes, in deze moeilijke tijd sterk ze met dit woord. En laat ze weten dat er een goed is dat nooit vergaat, dat beërven zullen alle die op uw zaligheid wachten. Wil u het rijk van Satan ten gronde werpen, zijn macht beknotten, in uw kerk ook in ons vaderland, geef gij kracht om staande te blijven. Wil het zijn van het schijn onderscheiden, wil u weren en wegnemen alles wat zich tegen u en uw heilig woord aankant, en uw erfenis reinigen en zuiveren, opdat uw kerk weer licht zou geven in de duisternis van deze wereld. Wij bidden om uw zegen voor allen die met ons mee mogen luisteren vanavond. Gedenk u ze, Heere, in hun woningen, sommigen op hun ziekbed. En wees u ze genadig en goed. Vertroost u ze die in de ziekenhuizen liggen en versterk ze met uw genade. En zegen u ook de middelen tot hun herstel. Verbind ze door aan uw troon. Die eronder van uw kinderen zijn, maak dat het in het kwade niet al te zeer smart. Heere, gedenk ook aan uw dienstknecht. Verlicht u zijn verstand. Verwarm u zijn hart. Mag hij zo spreken dat de gemeente het zou verstaan en dat we die band aan u mochten gevoelen en ook aan elkaar. Opdat we zo gesterkt werden door uw genade en onze hoop vernieuwd werden op u, Heere, onze God. Verzoen daartoe alle zonden. Kom u opnieuw tot ons. Spreek u tot ons hart, zie, hier ben ik. Wij smeken het u. Niet omdat we enige waarde bij u kunnen laten gelden, maar we hebben toch verwachting van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119 zingen wij nu en daarvan de versen 79 en 81.
Geliefden, het woord van God voor vanavond staat in Openbaring 2, de versen 12 tot en met 17. Openbaring 2, vanaf vers 12 tot en met 17. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij jullie, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat ge al daar hebt die de lering Balaams houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voorwerpen, opdat ze zouden afgoden offereten en horeren. Alzo hebt ook gij, die de leringen der Nicolaïten houden, hetwelk ik haat, bekeer u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen haar krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dit is dus de brief van Jezus Christus aan Pergamus. De Heere zegt ten eerste dat hij de woonplaats van die gemeente kent, met alles wat daarin gebeurt. Hij kent haar woonplaats. De tweede plaats, dan vermaant hij ze ook, want hij kent ook hun zwakheid. En in de derde plaats belooft hij de gave der overwinning. Deze drie gedachten willen we nader toelichten. Pergamus is een gemeente midden in de branding. Pergamus was een hele grote, rijke stad. Het was bij uitstek een stad van de geleerden. De ligging van Pergamus was zo dat jaarlijks tienduizenden gasten daar maanden verkeerden. Het strand van Pergamus gaf ruimschoots de gelegenheid om daar een heerlijke en een lange vakantie door te brengen. De stad was ook erg mondijn, werelds en erg weelderig. Grote tempels verhieven hun daken en hun spitsen naar de hemel. De hoofdgod Zeus, de Griekse hoofdgod, had daar een machtige tempel. Er was nog een tempel, de tempel van Asculapius, de god van de geneeskunst, waar duizenden geneesheren uit gans Azië elk jaar een keer samenkwamen om daar hun offers te brengen in de tempel van hun god. De grote geneesheer Galenus, de grote geneesheer uit die dagen, heeft zijn naam eer aangedaan over de gehele wereld. En het sieraad van deze grote en rijke stad was wel de indrukwekkende boekerij, waar wel 200.000 lijvige delen te vinden waren, boekrollen op perkament. Daaraan ontleent de stad haar naam, Pergamus. Perkament, geitenvellen die als schrijfmiddel gebruikt werden. Ik zeg, de inwoners van die stad waren er maar wat groots op dat ze over zulke geweldige schat van wijsheid en geleerdheid konden beschikken. Maar zoals het meestal gaat in zulke steden waar zoveel rijkdom en zoveel wijsheid heen trekt en waar zoveel te genieten is, het was ook een bij uitstek goddeloze stad. De Heer Jezus zegt zelf van die stad dat er de troon van de Satan staat. Dat wil nogal wat zeggen. Wij weten dat Satan macht gekregen heeft om onze zonde op deze wereld. Toen we Gods wet vertreden hebben en toen we ons van God hebben afgewend, heeft God ons geoordeeld. En hij heeft ons overgegeven in de macht van hem die het geweld van de dood heeft. Zodat Satan zich krachtens onze zonde en krachtens dat recht dat over onze zonde gegaan is, met recht kan noemen een overste van deze wereld. Hij heeft macht van God om deze aarde te doorwandelen. En dat heeft hij dan in zonderheid ook daar waargenomen in Pergamus. Daar heeft hij zijn troon staan. Van daaruit regeert hij rechts en links en oost en west. Maar daar is zijn troon. Daar heeft hij vaste voet. Daar is hij geduriglijk. Daar verspreidt hij zijn grootste macht en majesteit. Is niet waar? Zo gaat het. Als we zeggen de koningin heeft daar de troon staan, dan is dat de plaats waar ze in zonderheid haar macht en haar majesteit openbaart. Nou, zo zegt de Heer Jezus, die alle dingen weet, die het zuiver ziet, die het recht oordeelt. Ik weet waar gij woont, gemeente, gij woont in Pergamus. En in Pergamus, daar heeft de Satan zijn troon. Zo begint de hier in deze brief. Dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat is de aankondiging waarmee Christus Jezus zichzelf aan deze gemeente bekend maakt. U weet, we hebben dat in het begin al gezegd. Boven elke brief staat een ander opschrift. En dat is niet zomaar zomaar een verschillend opschrift. Om nou niet allemaal eendere brieven te schrijven. Nee, dat opschrift dat heeft voor elke gemeente een bijzondere betekenis. Hier moet u het zien als de Heere zegt. Ik heb een scherp, tweesnijdend zwaard. Dan bedoelt hij daar, dat weten we uit andere schriftgedeelten mee, het woord. Want het woord van God, dat is een scherp, tweesnijdend zwaard. Dus de Heere Jezus zegt aan het hoofd van deze brief, ik, Jezus, schrijf u deze brief en ik ben die een scherp, tweesnijdend zwaard heeft. Dat is mijn woord. En dan krijgt dat een bijzondere inhoud als u denkt aan hetgeen wat ik straks gezegd heb van die stad Pergamus. Want daar in die stad, daar was de kracht van het woord. 200.000 lijvige boekrollen. Waar de wetenschap van die dagen in beschreven was. En waar de geleerden hun kennis uitkwamen verrijken. Hè? Dus tegenover die macht van die wetenschap daar in dat Pergamus. En die tempels van de wetenschap en van de wijsheid waar hun goden gediend werden. Zegt Jezus, ik, Jezus. Die met mijn woord regeert. Die met het scherp tweesnijdend zwaard in uw midden komt. Dus hier gaat het de wijsheid tegenover de wijsheid. Maar dan de wijsheid van Jezus Christus. Tegenover de wijsheid van deze wereld. Woord tegenover woord. Dan krijgt dat een zinvolle betekenis. Als u dat in verband brengt met elkaar. En dan zegt de Heer tot deze gemeente. Ik weet uw werken. En dat bedoelt de Heere hier beslist niet alleen maar negatief. Straks dan zal hij ook zeggen, ja, er zijn ook verkeerde dingen. Maar zo bedoelt hij het hier nog niet. Als hij zegt, ik weet uw werken, dan denkt hij hier in zonderheid aan de werken van geloof. Aan de werken van godzaligheid. Aan de werken der liefde. Dan denkt hij hier aan die werken die ze arbeiden om Christus wil. Dan tekent hij hier hun leven, hun strijdend en hun verlangend, hun zuchtend en hun arbeidzaam leven. Ik weet uw werken, zegt hij. En waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, zegt hij. Zie, dat zijn de werken waar de Heer Jezus zegt vanaf te weken. Wat is dat ontzettend bemoedigend als de Heer dat tegen een mens, tegen een gemeente en tegen een mens zegt. Als de Heer zegt, ik weet uw werken. Ach, als die meer niet zou zeggen, dan zouden we ons daarover diep moeten schamen. Zeggen, ja Heer, dat begrijp ik dat u dat weet. En juist omdat u dat allemaal weet, verheugt zich mijn hart daar niet in. Want ach, wat zijn onze werken als ze getoetst worden aan het woord van God. Waar is er iets gaaf? Waar is er iets geheels? Waar is er iets voor 100% goed? Onze werken, zegt de catechismus niet, onze beste werken van de allerheiligste, nog maar met zonde bevlekt. Maar de Heer Jezus, ach, hij ziet dat natuurlijk ook wel in Pergamus, hij ziet dat ook wel bij ons. Maar hij ziet toch, al zijn dan die werken alle met zonde bevlekt, al is er dan niets volmaakt, hij ziet toch waaruit de werken voortkomen. En nu kunnen er hele mooie, prachtige werken voortkomen uit een verdorven wortel, schijnschone vruchten, maar die van binnen zijn als Sodoms appelen, allemaal as. Maar zo was het in Pergamus niet. In Pergamus waren de werken ook niet volmaakt, zoals nergens. Maar de Heere zag toch dat ze voortkwamen uit een oprechte ijver voor zijn naam. Want hij zegt, gij houdt mijn naam. En u zult het in het vervolg zien, dat was geen kleine zaak om zijn naam te houden. Dat betekent hier dus, gij beleidt mijn naam, de naam van Jezus Christus. Gij zegt dus, ik ben een christen. En ach, u weet wel, die naam is zo vervlakt en zo uitgehold, dat er nu helemaal geen moed voor nodig is om te zeggen, ik ben christen. Al heb je mensen die nog nooit de Bijbel gezien hebben, en die nog nooit de kerk van de binnenkant gezien hebben, maar die uit een ver verleden weten dat ze vroeger gedoopt zijn van vader en moeder, durven ze nog wel te zeggen, ik ben een christen. Niemand zal je daarom smaden als je vandaag zegt, ik ben een christen. Maar dat was in die dagen zo niet. Als je toen zei, ik ben een christen, dan hield dat in dat je op datzelfde ogenblik gevangen genomen kon worden. Dat je op datzelfde ogenblik broodeloos kon worden. Dat je op datzelfde ogenblik uitgestoten kon worden uit de gemeenschap van mensen. En voor het tribunaal gesleept van het Romeinse gerechtshof, dat daar zijn hoofdzetel had, daar in Pergamus. En het is al gebeurd ook, zegt de Heer Jezus. Het is al gebeurd ook. Een trouwe voorganger uit de gemeente Antipas, die hebben ze voor het gerecht gesleept en ze hebben hem gedood. Zo was het. Dus als hier staat, gij houdt mijn naam, dan kleefde aan die belijdenis lijden. Lijden, smart, moeite, verdriet. Die naam van de Heere houden, dat vasthouden aan het woord van God, dat blijven vertrouwen op hem die zich door de mond van zijn apostelen verkondigd had te zijn, de verlosser der wereld, dat bracht je in direct conflict met de wereld waarin die gemeente leefde. En als we dat zo allemaal zien, dan vragen we ons af, waagt de Heere niet te veel om in die stad waar de troon van de Satan is, een gemeente te bouwen, een kerk te stichten. De Heere durft toch wat aan. In zo'n stad, in zo'n bloedstad, waar ze niet schromen om een getrouwe getuige ter dood te brengen. Omdat hij zegt, ik zweer bij die naam, dat is mijn hopen. En die naam, dat is al mijn lust. En die naam, dat is mijn zaligheid. En toen werd hij gedood, staat het. Ja, geliefden, want de Heere zegt, ik heb het tweesnijdend scherp zwaard. Ik heb macht, ook in Pergamus. Ook in Pergamus, waar de troon van de Satan is. Daar waag ik het. En het is voor Christus geen waagstuk. Want hij heeft alle dingen in zijn hand. Ook de Satan. om daar zijn gemeente te bouwen. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de gemeente die in zulke een stad en in zulke een omgeving leven moet. U kunt dan ook begrijpen hoe deze mensen bijzonder bemoedigd zijn als de koning van de kerk tegen hen zegt: ik weet waar gij woont. Ik weet waar gij woont. Ik weet hoe moeilijk het gaat. Hoe ge vervolgd, verdrukt, gesmaad, gelasterd wordt. Hoe ge wordt uitgestapt, weet ik. Ik weet waar gij woont. Ik, Jezus. Mijn oog ziet u. Ach, hoe vaak hebben ze daar niet gedacht. Zou God vergeten genadig te zijn. Moet u eens intrachten te denken. Als het zover komt dat een van de geachtste broeders uit de gemeente wordt weggesleept voor het gerechtshof. En even later ter dood gebracht wordt. Zou je dan niet wantrouwen aan bestuur van God? Zou je dan niet zeggen, maar heren, dat kunt u toch niet toelaten? Zou je dan niet in je hart denken, ze kunnen me nog veel meer vertellen. Maar dat Jezus Christus koning van zijn kerk is, daar zie je toch maar niks van. Daar zie je toch maar niks van. Anders zou hij toch niet toelaten. En u kent die vragen wel, hè? U kent ze misschien ook wel uit uw eigen leven. Gods kinderen kennen ze wel. Bergen. Bergen van dergelijke vragen die in hun leven oprijzen, stiekem, zonder dat ze durven zeggen, soms in hun moedeloosheid ook wel uitspreken, zo van, zou God vergeten genadig te zijn. De Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons begeven. Dat wantrouwen, dat ongeloof, dat wankelen, als de zee zich gaat verheffen, als ze met haar golven gaat slaan, als de wereld ons treft, als we het kruis moeten dragen, wat houden we ons dan vaak alsof ons iets vreemds overkwam? Wat doen we dan dikwijls alsof we verongelijkt worden boven de maat, terwijl we toch het duidelijk woord van Jezus hebben dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn heer en een discipel niet meer is dan zijn meester? We zijn toch strijdende kerk? En we moeten hier toch door het kruis, onder het kruis, naar de kroon. Het is hier toch het land der rusten niet. We weten het toch. Wel nu, als er misschien ook vanavond zijn die zeggen, ja, dat is waar. Op mijn werk, de zaak waar ik ben, de school waarop ik ga, de troon des Satans. Weinigen. Zeer weinigen zijn er die zijn naam beleiden. De troon des Satans, daar waar de Satan macht heeft. Daar waar het werk des Satans gehoord en gezien wordt. Waar gevloekt wordt en waar gespot wordt. En waar de allervuigste en allersmerigste en allerlastelijkste en liederlijkste taal de ganse dag wordt uitgebraakt. Waar er schier geen gebed, geen tijd meer is, of geen plaats, of geen gelegenheid meer is om te bidden of te danken. De troon des Satans. Waar deze mensen die leven voor deze wereld, dat enkele woord misschien. Dat vaak onbeholpen verwierf. Maar dat toch niet prijsgeven van hetgeen wat u lief geworden is. Zo was het daar in Pergamus. De Heere zegt wel nu. Gij hebt mijn geloof niet verloochend. Mijn geloof. Dus de leer die ik u verkondigd heb. De leer des geloofs. Mijn geloofsleer. Waardoor ik u levend gemaakt heb. Waardoor ik u aan mij verbonden heb, zegt de Heer. Dat hebt ge niet verloochend. Ge zijt dat getrouw gebleven. Ondanks alles wat u overkomen is. Ook in die dagen, zegt Jezus, in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont, zegt de Heere dan nog eens, uitdrukkelijk. Daar de Satan woont. Ja, zegt de Heer, dat weet ik. Daar woont hij. En ook in die dagen, dat het er zo heet naartoe ging, dat die getrouwe getuige, een man, een sieraad van de gemeente, een dienstknecht van God, die misschien nog zo lang de kerk had kunnen dienen,
Zo redeneren wij soms. Als er theologen, kinderen Gods, vallen, dan zeggen we, ach, waarom, heren? De theologen van de wereld, de theologen van het ongeloof, die blijven leven. En de verdedigers van uw woord, van uw geloof, van uw naam, die vallen. Ook daarin begrijpen we soms Gods wegen niet. Daarin is het alles zo raadselachtig. Ook in Gods kerk, als je de geschiedenis nagaat van Gods kerk, hoe dikwijls is het niet gebeurd. Dat juist die mensen waar je van zegt, die zouden de kerk nog een kwart eeuw hebben kunnen dienen, op zijn minst. Die worden door God weggeraapt, alsof ze reeds uitgedoofd waren. Waarom toch, o God? Wel, Pergamus moet weten dat de gemeente niet leeft, zelfs niet leeft, bij de gratie van een dominee, of bij de gratie van de een of ander, die dan veel van de Here heeft mogen ontvangen, van een getrouwe getuige. Ach, het gebeurt zo vaak in het leven van Gods kerk, dat we als mensen, niet de gekleide mensjes, zeggen, Here, moet dat nou zo? Wat moet er dan toch van terechtkomen? Welk kind van God heeft het ook persoonlijk niet eens beleefd in zijn leven, dat hij zegt, Here, waarom toch? Waarom toch? Nu zegt de Here, dat weet ik. Dat die getrouwe getuige gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont. Een loffelijk getuigenis. Dat ze dus bij dat bolwerk van de Satan, daar heeft God dat kleine nietige plantje van zijn kerk geplant. En het is niet ondergegaan. De kracht van Christus is sterk. Het geloof, de waarachtige liefde, is sterk. Sterk. Dat overwint deze wereld. Als het beginsel maar recht is. Zie maar. Dan kan het wel tegen een stootje. Te dien opzichte. Boven we de stroom die over ons land en volk en over Gods kerk gaat. Niet al te zeer te vrezen. Want het werk van God. Het zal er alleen maar door gelouterd worden. En de kerk zal opnieuw voor een keus gesteld worden. En degenen die dwalen en die afkeren zijn van de genade, die zullen afvallen. Ergens, dan staat toch ook dat woord van Paulus weer onder ons. Het is goed dat er ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen komen. Opdat Antipas' naam in deze brief tot een eeuwig getuige van Christus trouw schitteren zou. Niemand zou ooit die naam van die man meer genoemd hebben. Als hij niet als een martelaar gestorven was. Maar nu heeft Jezus deze naam vereeuwigd in de heilige schriften. En hier blinkt zijn naam op de aarde reeds als een kind van God. Als een kroonjuweel van zijn koning. Uit God. Door God. En tot God zijn alle dingen. Gode tot eerlijkheid. Door Christus Jezus. Ook die dingen die we niet begrijpen. Waar we geen verband tussen kunnen zien. Wel nu, het is een loffelijk getuigenis. Zeg. En het is zeer troostvol. Als deze toezegging ook ons hart raken mag. In onze moeite en strijd. Ieder in zijn eigen leven. En dan kan dat leven van God, die werkingen des geestes, zeer geschud worden ook in uw leven. Dat kan. Het kan soms blijken dat er veel dorre takken uit uw levensboom geen stand gehouden hebben. Als u de rekening opmaakt, dat er veel van hetgeen wat u voorgenomen hebt, nooit tot vervulling gebracht is. Ach. Ik zou hele rijen uit de schrift kunnen noemen van mensen die zichzelf tot een bittere teleurstelling geworden zijn. Machtige mensen, grote mensen in de genade. Die het met de Here gewaagd hebben, die op de Here vertrouwd hebben. En Elia op de Karmel. En even later ligt hij onder een bremstruik in de woestijn. En zegt hij, ik hou het niet meer uit. Laat me maar sterven. Ben niet beter dan mijn vaderen. David, de man naar Gods hart. de geweldenaar, die zoveel in de naam des Heeren verslagen heeft. Als de Heer zijn vijand verdrijft en hij de andere dag weer door de woestijnen zwerft, dan zegt hij, ik zal nog één deze dagen in de hand van Saul omkomen. Het kan wel eens spannen, maar de liefde vergaat nimmer meer. Kan wankelen, Petrus kan bijna verdwijnen in de golven, maar op het kritieke moment grijpt Jezus zijn hand. Op het kritieke moment, dan krijgt Elia eten en drinken. En dan gaat hij op de kracht van de spijzen 40 dagen. Dan sterkt de Heere Pergamus. En dan zegt hij, kom, ik weet er toch van. Waarom zo moedeloos neergebogen? Alsof er geen verlosser meer was. Alsof de heilige Israëls uw helper niet was. Alsof u alleen stond in deze wereld. Alsof er geen toevlucht was in al uw nood. Wat kan het vertroostend zijn als de Heere zegt, ik weet van uw strijd. Ik weet waar ge woont. Ik weet omstandigheden op uw werk. Ik ken uw gezin. Ik ken uw hart in al zijn strijd en moeite. En als die dan, in plaats van het vlijmend oordeel over onze werken, ons prijst en zegt, geef mijn naam en mijn geloof niet verloochend. Ach, wat worden we dan klein? Wat kruipen we dan aan zijn voeten? Wat is het ons dan een verwondering dat God toch ziet dat de begeerte van ons hart voor hem was en dat de diepste liefde van ons leven voor hem was en dat onze ijver was voor zijn naam en voor zijn leer, voor zijn geloof. Maar, zegt de Heere, ik heb ook weinige dingen tegen u. En dat zijn deze dingen. Betrof niet de hele gemeente als zodanig, terwijl er velen die namen er geen deel aan. Maar de Heer is een ijverige God. Hij zegt weinige dingen. Maar juist waar de band met Christus nauw is, kunnen deze weinige dingen niet geduld worden. Ik heb weinige dingen tegen u. En welke zijn dat? Deze namelijk. Dat gij al daar hebt die de lering Balaams houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voorwerpen, opdat ze zouden afgodenoffer eten en hoerieren. Alzo hebt ook gij die de leringen der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Sommigen denken dat die volgelingen van Balaam of Biliam en die Nicolaïten dezelfde zijn. Anderen denken dat het weer twee groepen mensen geweest zijn, maar die toch zo ongeveer dezelfde ongerechtigheid aanhingen. En welke ongerechtigheid was dat dan? Wel, dat was deze ongerechtigheid. Dat was een aanstoot voorwerpen. Dus iemand een spaak in het wiel steken of een blok voor zijn voeten gooien. Dat hij niet verder lopen kon, dat hij struikelde. Zo vergelijkt de Heere dat. En dan zegt hij, dat heeft Biliam gedaan. Biliam vroeger in de woestijn. Dat wist het volk van Israël natuurlijk en dat weet u ook. Biliam in de woestijn, die goudprofeet, die broodprofeet, die zo graag rijk wilde worden. En die kwam om Israël te vloeken op last van Balak, de koning van de Moabieten. Maar hij kon niet vloeken, want God veranderde de vloek in een zegen. Maar eer dat hij terugkeerde naar zijn land en weggejaagd werd door Balak, omdat hij elke keer weer opnieuw een zegen achter zich heen wierp in plaats van een vloek. Ik zeg, eer dat hij naar zijn land terugging, heeft die sluwe duivel Balak een smerige raad gegeven. Hij heeft gezegd, dat volk van God, dat is een gezegend volk, dat is een machtig volk. Er is maar één manier om dat volk te pakken te krijgen. Dan moet je ze losmaken van hun God. Dan moet je het zo maken dat er geen verkeer meer is tussen God en tussen zijn volk. En als je die band nou maar verbreken kan, dan is het met het volk zo gedaan. Want dan zijn ze net zo zwak als elk ander mens. Maar ze zijn sterk
door de gemeenschap met God. Dus zie nou dat je die band verbreekt. En weet je hoe je dat nou het beste doen kan? Dan kan je het beste die God vertoornen door dat volk te bewegen andere goden te dienen. En dat neemt die God van Israël niet. Nou, en dan heb je het voor elkaar. Zo stelde Bileam dat voor. Hij zegt, dan moet je je dochters nemen, niet de lelijkste natuurlijk, en die moet je in het leger van Israël sturen, en dan moet je proberen om die jongens mee te krijgen, naar die afgoden, en dan laat je ze daar deelnemen aan de maaltijden, en natuurlijk, het gevolg daarvan is, als ze gegeten en gedronken hebben, dan krijg je ze vanzelf wel tot hoererij, nou en dan vertoort God zich op het volk, en dat is een klein kunstje, dan heb je ze zo onder je macht. En, ach, u weet het, Israël is gevallen. Die duivelse raad van Bileam. Israël is gevallen. Israël heeft zich gekoppeld aan de zonde van Baal Peor, staat er. En God is vertorend geworden. Duizenden en duizenden zijn er gevallen om deze zonde. Nou, en nou zijn er in Pergamus mensen die doen datzelfde. Die doen datzelfde. Ik heb straks gezegd. Er kwamen daar in Pergamus van tijd tot tijd heel veel geleerden samen. Dan werden er machtige maaltijden gehouden. En zoals het vaak gaat in zulke stad en onder zulke mensen. Dan werd er ook op schrikbarende wijze gehoreerd. Nou waren er in die gemeente van Pergamus ook mensen, beste mensen. Mensen die aanvankelijk ook het evangelie van Jezus Christus hadden aangenomen. Maar die toch zeiden, ja, maar je kan je toch niet helemaal afzonderen in deze wereld. Zo begon het. Je kan toch niet altijd maar nee zeggen tegen die mensen. Die mensen die bedoelden het toch goed. En zou het nou zo erg zijn als je eens een keertje met hun naar zo'n afgodstempel ging. En als je na afloop van zo'n dienst eens meedeed aan de maaltijd. En als je dan eens een keer de vrouw van een ander thuis bracht, zou dat dan allemaal zo erg zijn? Zo begon het. Ach, zeiden ze, je kan je toch niet helemaal afzetten in deze wereld. En je kan je toch niet helemaal als op een eilandje met je kinderen, met je gezin en met je familie een plaats geven. Je moet toch ook een klein beetje weten te geven en weten te nemen. En nou, dat was dat voorwerpen van die aanstoot. Zo gooide de duivel dus door deze mensen een blok voor de gang die de gemeente ging op het smalle pad naar het eeuwige leven. En de Heere wist, beter nog dan Pergamus, hoe vreselijk gevaarlijk dat zoiets is. Want de Heere die heeft het keer op keer meegemaakt, hoe dat zijn liefste kinderen soms door zulke aanstoot van het rechte pad zijn afgeweken. O, de Heere weet het, hoeveel dat er gevallen zijn in de gemeente des Heren. En het begon zo heel geleidelijk. Ze waren echt niet van plan om in de ongerechtigheid te gaan leven. En ze waren echt niet van plan om de naam van Jezus Christus af te zweren. Helemaal niet. Maar terwille van die altijd durende strijd. En terwille van de vriendschap met de buren. En terwille van het geluk van hun kinderen. Hebben ze gezegd, nou ja, je kan je toch niet helemaal afzonderlijk houden uit deze wereld. Maar weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt, ik haat dat. Ik haat die lering van die Balaamieten. En ik haat die lering van die Nicolaïten. Dat haat ik, zegt de Heer. Hij weet veel beter dan wij hoe zwak we zijn. Hij weet ook veel beter dan wij de verleidende kracht van de zonde. Want God is alwetend, hij kent ons allerhard. En nu wil die Pergamus voor dat heilloze pad bewaren. En ach, geliefden, dat is door de eeuwen heen telkens weer opnieuw zo vele malen tot een valstrik geweest voor het huis van Israël, voor het Sion Gods. Dat meedoen met de offerfeesten aan de goden van deze tijd, of dat het nu de God van de techniek is, de God van de welvaart, de God van de sport, of de God van de seks, welke goden dat er ook gediend worden. En ach, u weet best hoe dat het gaat. Dan zeggen ze, ach ja, dominee, je kan toch niet op een eilandje gaan wonen. Wat schuilt er nou voor kwaad in die televisie? En wat ligt er nou aan als mijn kinderen eens een keertje naar die voetbalwedstrijd gaan kijken? En nou ja, u weet dat zelf wel. En echt, we zetten niet alle programma's aan. En we gaan niet naar de zondagsport. En hè, zo begint het soms. Of met uw boeken van de kinderen. Hè? Nou ja, wat steekt daar nou in? Je kan ze toch niet altijd een preekje voor de neus draaien. Daar moeten ze ook niks van hebben. Wat moet je anders? En ach, zo dringt het gevaar ons huis, ons hart binnen. En het is zo levensgevaarlijk, want diezelfde vijanden die we daar in die afgodstempels allemaal weten te zijn, die zijn er ook in ons hart, zie je. Die sluiten er vrede mee. Die vinden het wel goed. Als we nou in een vreemde wereld kwamen, maar als we in die afgodentempels komen en aan die offermaaltijden en daar waar gehoreerd wordt, dan leven de wortels van dat leven in ons aller hart. Het is geen vreemde wereld. Het is een wereld waarin we geboren zijn. Het is een wereld waarin we ons leven gehad hebben. Maar waar Christus ons uit verlost heeft. En daarom zegt Christus, ik haat als je in deze wereld gaat wandelen. Begrijpt u? Dat kan hij niet hebben. Dat vindt hij verschrikkelijk. Hij heeft ons, toen we met vele boleerders geboleerd hadden, als zijn bruid verkoren. Nu kunt u toch wel begrijpen dat hij niet wil dat we weer terug zullen kijken naar die vroegere vrienden en vriendinnen, naar die vroegere wellusten, naar die vroegere begeerlijkheden, naar die vroegere dienst der zonde. Jezus zegt, dat haat ik. Ik haat het. Ach, hij weet wel. De gemeente van Pergamus haat het ook. Maar, ja, zo gaat het vaak. Je bent dikwijls de strijd moe. Altijd maar weer die andere kant heen. En altijd maar weer met je kinderen erover spreken. En altijd maar weer met de mensen op je werk, hè. U begrijpt best, ja, je bent soms de strijd moe. Je ziet er soms het nut niet meer van in. En je denkt dan diep in je hart, nou ja, vooruit misschien. Ach, misschien komt er nog wel uit goeds uit voort, hè. Uw meisje komt met een jongen die niet in de kerk komt of omgekeerd. En nou ja, u hebt er zich tegen verzet en u wil het wel niet. Maar ach, op laatste zeg je, ja, het is toch ook wel een beste jongen. Hij kan goed leren of het is een lief meisje. Ze hebben goed karakter en misschien gebruikt de Heer het nog wel om tot bekering te brengen. Zo willen wij uit het kwade het goede doen voortkomen. Dat kan God wel, maar wij mogen daar geen spelletje mee spelen. Nee, de Heer zegt, dat haat ik, zegt hij. Ik heb u daarvan vrijgemaakt. Gij zijt mijne. Ik heb u bij uw naam geroepen. Zo. Nu zegt hij tegen die gemeente van Pergamus. Dat zijn die weinige dingen die ik tegen u heb. Bekeer u. Hij geeft dus het onmiddellijk bevel om daarmee te breken. En als ze dat niet doen, dan zullen ze gebroken worden. Dat is altijd zo. Als wij niet met de zonde breken, op de nodigingen des Heren, op de roepstemmen des Heren, dan breekt de zonde ons. En die slag is raak. Dat zien we uit de Bijbel heilig. Uit de val van Abraham. En uit de val van Salomo. En uit de val van Petrus. Dat gaat er hard en diep door. Daarom, het is nu nog de tijd om weder te keren. Bekeert u, zegt de Heer, keer u om. Keer u daarvan af. Bekeren, dat is afkeren van de zonde. En dat is toekeren tot God. Nu zegt de Heer, keer je af van de zonde. Keer je tot mij. Bekeren, dat is altijd ergens naartoe bekeren. Bekeren, dat is nooit alleen maar van de zonde afkeren. Onthoud dat is goed. Bekeren dat is niet. En je zal dat niet. En je zal dat niet. En je zal dat niet. Maar bekeren dat is. God heeft je bij je naam geroepen. Laat af. Keer je tot hem. Begrijpt u dat? O ouders. Dat maakt vaak het gesprek ook zoveel milder. Dat maakt ook de indruk vaak zo diep. In het leven van je kinderen. Van uw man of van uw vrouw. Niet alleen met de ijzeren scepter van, je zal het niet, maar ook, luister eens, God heeft zijn naam op je hoofd geschreven. Hij roept je toe, geef mij je hart, laat nou los en keer je dan tot hem. En hij zal je niet verstoten. Bekeren, dat is in de Bijbel altijd afkeren, maar ook toekeren. Dat we er eens wat meer rekening mee mochten houden. dat bekering, bekering is tot God. O, dan moeten we veel verliezen. En dan zullen we misschien veel strijd krijgen. Maar we krijgen er 1000 maal meer voor terug. Qua liever in mijn bonds Gods woning een dorpelwachter. Dan gewend aan de ijdele vreugd. In der boze tent zingt de dichter. En David, hij zingt. Gij hebt me meer vreugd in het hart gegeven. Dan ten dagen als hun koren en als hun most vermenigvuldigd werd. En dat is waarachtig goed. Dat toekeren naar God. Dat hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Dat wachten en uitzien naar de Heer. Daar kleeft meer blijdschap en vreugde aan. Dan aan het deelnemen van de lusten en de voorrechten van deze wereld. Aan het deelnemen dan het deelnemen aan de offermaaltijden. Met alle vreselijke gevolgen van dien. Ach, zie het maar. Zie het maar waar het terechtkomt. In het totale nihilisme. In de afgrond. Waar het beest vandaan gekomen is. Want de goddeloze zegt mijn God. Die hebben geen vrede. Bekeer u. En zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen. En zal tegen haar krijg voeren. Tegen die Balaamieten. En tegen die Nicolaïten, tegen haar krijg voeren. Maar dan zal de gemeente het ook weten. Ik zal tegen haar krijg voeren. Met het zwaard mijns bonds, zegt de Heere. Wee u, wanneer de Heere zijn rechterhand ontbloot. En wanneer hij in het midden van zijn gemeente wraak oefent, zie dat maar bij Israël. Als de Heer opstaat tot de strijd. Tegen zijn vijanden, ja, maar ook tegen zijn vijanden binnen het volk van God. Welke smartelijke nederlagen heeft Israël dan niet geleden, als ze van de wegen des Heren afweken. En hoe menigmaal heeft de Heer het volk niet getuchtigd met de allerschrikkelijkste plagen, als ze zijn woorden niet gehoorzaam waren. Met het zwaard mijns bonds, zegt de Heer, waar hij in het begin van zegt, dat tweesnijdend scherp zwaard. Dan zal ik de overwinning behalen. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Laat de levende het opmerken. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is hetgene wat hij in het vooruitzicht stelt. Die overwint. Ten opzichte van deze zonde dus. Die zo alleen zal wonen. Zoals ik het begeer. Die aan de goden van de tijd niet toe zal geven. Maar die den Heere blijven verwachten. En die daarin zullen overwinnen. En ik heb straks gezegd. Dat kost dan wel wat. Maar de Heere zegt. En die zal ik geven. Te eten van het manna dat verborgen is. Eten tegenover eten. Het eten van de afgoden. Het genieten van de zonde. Tegenover het eten van het verborgen manna. En het genieten van God. Verborgen manna. Dan wijst de Heere terug naar het manna in de woestijn. Dat buiten de legerplaats viel. Dat was geen verborgen manna. Dat was vergankelijk manna. Maar er was er een handjevol manna. Dat was verborgen manna. Dat was verborgen in die gouden kruik. En die lag in de ark. En dat was eeuwigdurend manna. Dat verging nooit. Daar kwam de worm niet in. En dat verteerde niet. Dat was dat verborgen manna. Nou zegt de Heere. Zo zal ik nu ook geven. Dat verborgen manna. Ik zal je de spijze geven uit de gouden kruik die in de ark geborgen ligt. De ark is Christus. Dus de Heere bedoelt hier, ik zal je voedsel geven uit Christus. Ik zal je spijze geven uit de schatkameren die ik heb, die vol zijn. Uit de schatten die ik meegenomen heb om uit te delen onder de mensen. Daar zal ik je mee verzadigen en dat doet de Heer ook. O, heb je het wel eens ervaren, welke zoete kracht er van de gemeenschap des Heren uitging, wanneer je om Christus wil weigerde de spijze van de tafel der afgoden te eten. Wanneer je eenzaam gemeenzaam met God mocht zijn. Misschien uitgestoten, misschien veracht, misschien bespot. Maar dan toch dicht bij God. Die verborgen kracht van dat verborgen manna. In de gemeenschap met God het hart gesterkt te weten door zijn gunst is duizendmaal beter dan het leven. Daar gaat zo'n zoete kracht vanuit dat, daar ligt eeuwigheidsglans op. Daar ligt zo'n verzadigende kracht in dat je zegt, Heer, ik begeer niet meer. Al mag ik nooit in mijn leven meer dan als een hongerige en een dorstige naar u uitzien. Al zal ik tot in der eeuwen eeuwigheid niet anders hebben dan mijn verlangen naar u. Dan zou ik het nog verkiezen boven al de schatten van deze wereld. Want het uitzien naar de Heer, het liefhebben van God, het verwachten van de Heer, dat geeft je ziel nog meer vreugde dan al het goed van deze wereld. Nou, hij zegt, als je nou niet van dat brood van de wereld eet, van die afgodenoffers, dan zal ik je dit verborgen manna geven. En dat doet de Heer straks volmaakt, wanneer we aan zijn tafel zullen aanzitten, aan die ronde tafel. Met Abraham, Isaac en Jacob. Maar hier krijgen we het begin. Hier smaken we de voorsmaken, de eeuwige Sabbat. In dit leven aanvangen, de eeuwige vreugde Gods te mogen vinden. En dan verkoren om te mogen naderen uit het aards gedruis. Door Christus gerechtigheid tot een kind Gods gemaakt. Het is om in verwondering bij neer te zinken. En om het loflied hier reeds aan te heffen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ja, zegt de Heer, ik zal u ook geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Kort wil ik er dit van zeggen. Die witte keursteen, het schijnt hier een gewoonte afgeleid van de rechtspraak in die dagen. De rechter had een vaas voor hem staan waarin hij of een witte of een zwarte toetssteen of keursteen werpen kon, al naar gelang hij de verdachte vrijsprak of veroordeelde. Werd de verdachte dus veroordeeld, wierp hij de zwarte steen in de vaas. Werd de verdachte vrijgesproken, wierp hij de witte steen in de vaas. Wel nu, daar schijnt deze gewoonte, of die gewoonte schijnt aanleiding geweest te zijn voor zulke beschrijving in deze brief aan Pergamus. De Heere zegt, en die overwint, die zal ik de witte keursteen geven. Dat wil zeggen, de mensen daar in Pergamus, die mogen met de vinger naar je wijzen. Ze mogen zeggen, het zijn dwazen. Je mag daar dood veroordeeld worden als schuldige. Maar ik zal u vrij spreken. Ik zal u die witte steen geven. Dat is een teken dat ik een welbehagen in u heb. Dat is een teken dat ik u niet veroordelen zal. Dat is een teken dat ik u vrijgesproken heb. Vrees dan niet voor degene die het lichaam doodt. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam verderven kan in de hel. Begrijpt u die betekenis? En daar mogen we hier op aarde in beginsel ook iets van smaken. Zo menigmaal onze schuldige ziel zich verlaten mag op de barmhartigheid van God. En ons oog druipt naar de Heer. En we met al onze zonde en ongerechtigheden aan zijn voeten mogen neervallen. En hij ons niet verstoot. Maar het evangelie voor ons opent en ons toeroept dat er ontkoming is bij hem. Die man die een verberging is tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Zo dikwijls als dan dat woord van de Heere Jezus, dat woord van God ons vertroost uit in onze ellende. En ons bemoedigt in onze tegenheden. En ons sterkt in onze strijd. Mogen we die witte keursteen ontvangen. Vrijgesproken, laat aan de mens onbeschuldigen. Laat aan ons hart ons beschuldigen. God is meerder dan ons hart. Als hij ons die witte keursteen geeft, wie zal er dan beschuldiging inbrengen? Tegen de uitverkorene God. Dit is de glans van de hemel. En het is een steen. Onvergankelijk. Wat God doet, dat zal tot in eeuwigheid zijn. En op die witte steen staat een nieuwe naam geschreven. Welke niemand kent. Dan die hem ontvangt. De naam van die gemeente en de naam van elk lid van die gemeente werd omdat ze Christus beleden veracht, heb ik straks gezegd. De Heere zegt, maar ik zal u een naam geven. En die staat in verband met die steen. Die staat op die steen geschreven. Zo dikwijls als we die witte steen mogen zien, zien we ook de nieuwe naam. En dat is een nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is mijn eigen naam. Zo krijgt elk van Gods kinderen een eigen naam. Gods kinderen zijn al te samen één, maar ze zijn niet eender. Daar vergissen we ons nog wel eens in. Daar maken we nog alles wat ongelukken door. We menen dat die ander eender moet zijn, zoals ik ben. Nee, zegt de Heer, ze krijgen allemaal een eigen naam. Een geheel eigen naam. En die hele eigen naam, die kunnen ze zelf alleen maar doorgronden. In de hemel, volmaakt. Dan zullen we op die witte keursteen die nieuwe naam mogen lezen. Ten diepste onszelf kennen. Het doel Gods met ons volmaakt mogen zien. En als een pronkstuk van Gods schepping eeuwig mogen weten waarom we voor zijn troon zijn. Hier op aarde mogen we er ook een beginseltje van smaken. Dan, wanneer de Heere onze ogen opent. En hij ons een nieuwe naam geeft. Tegenover die andere naam die ik had. Zondaar. Zondaar. Dan geeft God me een nieuwe naam. En in die ontdekkingen van die nieuwe naam weet ik alleen wat ik beleef. Dat weet God en ik alleen. Niemand weet mijn leven. Niemand weet mijn smart over de zon. Niemand weet mijn verlangen naar God. Niemand weet mijn liefde tot Jezus Christus. Kan er dus over spreken. Die ander kan eens zeggen, ja, dat begrijp ik ook. Dat heb ik ook. Maar zoals ik het beleef, zo weet gij het niet. En zoals u het beleeft, weet ik het niet. Dat is juist het geheim van die nieuwe naam. Die is voor mij. Dan zijn we al te samen Gods kinderen. Maar dan ben ik ook in het bijzonder Gods kind. En dan dat zijt gij ook en gij ook. En alle die God vreest. Dan is er een gezamenlijke eredienst. Een samenloven van de naam des Heeren. Maar dan is er ook die tere persoonlijke relatie met God. Die persoonlijke relatie als ik mijn knieën buig. En als ik eenzaam op mijn werk ben. En als ik in het huis loop of als ik op school ben. Als ik op de weg ga. Die eenzame persoonlijke relatie. Dat God mijn hart kent. En ik God kent. En dat is hier zeg ik in het beginsel. Oh, dat kan je nooit onder woorden brengen. De droefheid niet. De blijdschap ook niet. De smart niet. Het zalig verlangen ook niet. Maar eenmaal, dan mogen we die naam volmaakt lezen. Dan mogen we ons in het licht van Gods aangezicht bestraald door zijn eeuwige liefde zien. Als schepsel Gods. En doorgronden waarom we voor de troon zijn, namelijk. Om God, onze God, in Jezus Christus eeuwig te mogen toebrengen. Al onze lof, dank, aanbidding en eer als we die witte keursteen uit de handen van die hemelse rechter zullen ontvangen tegenover al die mensen daaruit Pergamus, tegenover de Balaamieten en tegenover alle zondaren die geweigerd hebben die naam te beminnen. Dan zal God ons openbaar maken door voor de rechtbank van de hemel ten aanschouwen van alle mensen ons die witte steen toe te reiken. Het zou geen wonder zijn als het de zwarte was. Maar hij zal het niet doen om Christus wil. Daarop vertrouwen we. Amen. Genadige God, dat is het grootste wonder. Als we de veroordeling verdiend hebben, de vrijspraak te verkrijgen door hem, die zich ook nog met ons bemoeit, die ook weet waar wij wonen, die onze strijd kent, ons zondig hart, hetgeen dat ge tegen ons hebt, dat we uw stem gehoor zouden geven, ons tot u zouden wenden met ons gehele hart, om van dat verborgen manna te mogen eten, om die witte, om die nieuwe naam, op die witte keursteen, gedurig te mogen lezen. Sterk ons in dat geloof. En breng er ons toe als we nog vervreemd van zijn. Want die mens is wel gelukzalig, die den Heere vreest. Schenk het ons, Heere, voor het eerst, of versterk het, waar gij het gewrocht hebt om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 37, het 9e vers. Dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.